Goedemiddag, broeders, zusters, jonge mensen, misschien wat oudere mensen, gasten. Allen welkom in deze dienst, waarin dominee De Jonge van Nieuwegein zal voorgaan. Het is een gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Ik herhaal nog even wat zaken die vanmorgen aan de orde zijn geweest in de beide kerken. In de NGK is voorbeden gedaan vanmorgen voor de familie Niewold en voor broeder Jo Riedijk. In de CGK hebben we aandacht besteed aan mevrouw Van Zwol door haar de bloemen toe te bedelen. En we hebben gebeden voor de familie Lamet, omdat zij opnieuw een dochter hebben verloren. We begroeten in deze dienst ook de mensen die op afstand met ons meeluisteren. Soms afstand in tijd, omdat ze later de cassetteband beluisteren. Misschien ook via de kerktelefoon. De collecte in deze dienst is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Aanstaande zondag wordt in de Nederlands Gereformeerde Kerk het Heilige Avondmaal gevierd. We gaan met elkaar zingen gezang 326 vers 2, 3 en 4. En na votum en groet zingen we psalm 146. Namens de beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, in een moment van stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Gemeente, we zijn hier bij elkaar in vertrouwen op de hulp van God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Ik mag u beloven genade en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 146. Wij willen nu samen bidden. Heer, geef ons dat geloof dat wanneer mensen in die nood hulp vinden, ook al is dat door medemensen, dat dat dan ook echt hulp van u is. Wanneer hongerigen brood vinden, ontvangen van andere mensen, dat u zo helpt, mensen in nood helpt. Dat wanneer mensen in eenzaamheid relaties vinden, dat u hen daarin leidt. Wanneer mensen gezondheid ontvangen, dat u het bent die die zegen van herstel en genezing geeft. Heer, daar hebben wij geloof voor nodig, want we zien het zo vaak zo anders en ook zo anders gaan. Heer, de dingen die wij meemaken in het leven, die wij in deze wereld zien, die wij in ons persoonlijke leven meemaken, ze lijken zo in te druisen tegen wat we horen, wat we lezen in uw woord. Heer, wij kunnen het soms niet rijmen. Geef ons geloof, Heer, geef ons veel geloof om, terwijl de dingen allemaal in een andere richting lijken te pleiten, we toch ons vertrouwen op u blijven stellen en weten, God is onze Heer. Jezus Christus is voor ons ook de redder, de verlosser en de geest van God, die zal ons leiden, ook door de diepten en de dalen heen. En zo wenden we ons ook vanmiddag tot u, om die hulp en die steun, die staf, die ons ook in de duistere daden overeind houdt. We danken u dat u een God bent die van ons niet de grootste prestaties vraagt, dat u een God bent die geeft, een God die ook weet wat er in ons is, dat wij nog wel eens onderuit gaan, vallen, maar dat u ook een God bent die ons omhoog helpt, helpt op te staan en weer verder te gaan. Laat daartoe ook alles dienen wat wij horen uit uw woord, ook wat wij vanmiddag horen. Geef dat uw woord tot ons doordringt, dat het ons raakt, dat het ons bij de hand neemt en verder leidt. Zegen ons allen zoals we hier zijn. Samen als gemeenten wilt u ons zegenen met uw woord, dat we gemeente onder uw woord zijn en dat we zo ons openbaren in onze samenleving. Heer, kom met uw woord, werk met uw geest, in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan lezen Jesaja 35. Er zijn twee lezingen. Allereerst Jesaja. Dan wil ik even wat bijvertellen. Jesaja 35, dat is een bijbelgedeelte wat voor mezelf een bijzondere betekenis heeft. Dan moet ik wel iets over mijn eigen leven vertellen. Ik heb een moeder gehad tot 3 jaar die 50 jaar verlamd is geweest. En zij gaf dit gedeelte op voor de begrafenis. Moet u zich proberen in te denken. Zij die altijd strompelend, vallend en tenslotte in een rolstoel moest gaan. Die zei, als jullie mij begraven, dan moet je deze woorden laten klinken. De lamme zal springen als een hert. Nou, dat raakt me nog steeds. Ik moest het bij dat gedeelte, vond ik zelf. Maar dat bent u misschien met me eens na deze dienst. Bij Markus 7 lezen. Maar ik moet altijd even een beetje slikken als ik dit weer lees. Dus, Jesaja 35. En misschien trilt mijn stem wel eens eventjes een beetje. Maar dan weet u hoe dat komt. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas. Dorstige grond wordt waterrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, heilige weg genaamd. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen ze gaan. Maar de dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wilddier dwaalt er rond. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. We gaan zingen Psalm 126. Tweede lezing is Marcus 7, daar gaat het ook over in de verkondiging. Marcus 7, vers 31 tot en met 37. Jezus vertrok uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, Effata, wat betekent ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was. Maar hoe strenger Jezus het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden, alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Dat laatste is dan een citaat uit Jesaja 35. We gaan zingen. Ik vond in het liedboek één lied wat, vooral één lied wat hierna verwijst. Gezang 245, vooral de derde couplet. We horen tenminste wat een lied van Inge Lievaert. Een derde couplet klinkt dat weer terug. De stomme spreekt, de dove hoort. Vers 1, 2 en 3, gezang 245. Gezang 170, 2, 3 en 4 willen we zingen na de verkondiging. Gemeente, misschien denkt u wel, als u dat hoort uit Marcus 7, alweer zo'n wonderverhaal. Wat moet ik daarmee? Tenminste, ik denk niet dat ik zoveel verschil van u. En ik geef u ook eerlijk toe dat ik dat ook niet de makkelijkste geschiedenis uit de Bijbel vind. En dat hoeft dan nog niet eens te komen omdat je twijfelt of dat nou wel gebeurd is. Ik geloof dat. Maar wat betekent dat nu? Als je bij een zieke bent, ik tenminste, dan sla ik zo'n verhaal eigenlijk wel vlug over. Want wat moet ik met de vraag, waarom gebeurt dat nu niet? Het is een heel mooi wonder. En ik hoop dat u met mij zegt, nou, als we daar samen doorheen gekropen zijn, dat het ook mooi, ja, mooi verhaal is. Mooie geschiedenis. Wat Jezus doet ook. Heel gevoelig en allerlei dingen, juist in die situatie. Maar wat betekent het voor ons? Halen wij daar nou troost uit? Zeggen wij, wat is zo'n heiland toch machtig? Hoe vertel je dit aan kinderen? Soms hebben we zo moeite met wonderverhalen dat we er met een boogje omheen lopen. Nou, dat wil ik dus eigenlijk maar niet doen. Nou, dat had u ook niet meer gedacht. Want we moeten nou. Maar om eens te verstaan, wat betekent dit nou? Waarom staat dit nou in de Bijbel? Wat kunnen, wat mogen we eraan hebben? Tuurlijk, Doveninstituut Effata heeft er een mooie naam in over gehouden. Maar het zal meer. De bedoeling is breder dan dat. Allereerst, wat zijn nou wonderen in de Bijbel? Wonderen, dat zijn wonderen van de Bijbel, zijn tekenen van Jezus. Toen zijn er zieken genezen omdat Jezus er was. Dat is misschien een open deur, maar laten we dat even niet vergeten. Jezus was op aarde, konden de mensen constateren, Jesaja 35 wordt vervuld toen hij zieken genas. Als Johannes de Doper vraagt van, bent u het of moeten we nou naar een ander uitkijken? Zei Jezus, vertel maar wat ik doe, wat ik zeg. En dan somt hij wat op. Worden doden opgewekt, arm wordt de evangelie verkondigd, worden zieken genezen. Allemaal belofte uit het Oude Testament. En dan kon Johannes de Doper in de gevangenis zeggen, is gelijk de Messias. Bij wijze van spreken. Er is ook nog geloof voor nodig, komt straks ook nog. Maar de beloften van het Oude Testament worden vervuld. Dus wonderen toen tekenen, Jezus de Zoon van God is er. Ik zeg dus niet van vandaag gebeurde geen wonderen meer, maar zulke niet. Namelijk een teken van Jezus de Messias, de Zoon van God is hier aanwezig. Het Koninkrijk van God is gekomen, is aangebroken, zoals Johannes de Doper dat aankondigde. Tuurlijk maken wij wonderen mee en het is een gave van God als wij genezing ontvangen vandaag de dag. Als wij beter worden, als we gezond zijn. Als we, mag ik het even zeggen, gewoon beter worden. Als we op een bijzondere manier beter worden. Moeten wonderen ook niet reserveren tot het extraordinaire, het heel bijzondere. Het is, zoals een lied ook zegt, het is vol wonderen om ons heen. Ook vandaag nog. Deze geschiedenis van de genezing van de doven gaat met ons mee. En wat wil dat nou voor ons betekenen? En dan zeggen we misschien wel tegen elkaar, ja, dat moet je geestelijk verstaan, ben ik het dus helemaal mee eens. Alleen, wat bedoelen we daarmee? Wat bedoelt God daar nou mee? Er wordt wel eens gezegd van deze geschiedenis, God bedoelt hiermee dat onze oren open zijn zodat we zijn woorden horen. Nou, dat is natuurlijk hard nodig, dat onze oren open zijn. Maar dat is niet de eerste betekenis. Dan zou je het lijden van deze mens, deze dove, miskennen. En over het hoofd zien. En daar heeft Jezus, dat zult u merken, het eerst oog voor. Jezus neemt het leed van deze dove serieus. Het is ook niet de geschiedenis die in de Bijbel staat van, we zoeken er nog een plaatje bij, zoals ze dat bij het journaal doen, weet je wel, hebben ze een verhaal en dan moeten er nog wat bewegende beelden bij. Daarom staat dit ook niet in de Bijbel. Wij moeten het leed ernstig nemen. Dat doet God ook en dat laat Jezus merken. Jezus kwam voor onze verlamde benen, maar ook voor ons zondige hart. Het leed van een dove is ernstig. Ik praat echt niet van binnenuit. Ik heb het ook maar van horen, van luisteren, van horen zeggen. Maar dat is de wereld van het isolement. Je hebt geen hoorbare communicatie. Je hebt daardoor dus ook minder contacten. Het tweede, door doofheid kun je zelf vaak moeilijker spreken, want je hoort je eigen stem niet, je ontwikkelt je stem niet. En dan voel je je nog eenzamer, soms alleen. En in de derde plaats, omdat je dan niet zulke hoorbare klanken uitstoot, worden andere mensen bang van je en constateer je dus ook angst om je heen. En wat ik dan nog bedenk is van, wat mij ook heel erg lijkt, van je hoort de stem ook niet van je eigen kinderen. Dat is ook erg in de schepping van God, als je doof bent. De menigte die pikt dat ook op na de genezing van die man.
Dan zeggen ze, vers 37, alles wat hij, Jezus, doet is goed.
En dat woordje goed, dat klinkt als het Hebreeuwse tof. En dat komt u in Genesis 1 tegen. Na elke scheppingsdag zegt God tof, goed. En wat die man had, die doofheid, dat was niet tof. Het was niet door God zo bedoeld. Zoals zoveel andere dingen niet zijn zoals God het bedoelt. Iemand die niet kan horen, niet de bedoeling van Gods goede schepping. Wat mag je nou van Jezus verwachten als hij met zo iemand in aanraking komt? Nou, dat mag je dus in dit gedeelte lezen. En wat belooft God ons dan nu, zoals wij hier vanmiddag bij elkaar zitten, in onze situatie? Nou, laten we dat eens proberen te horen. Wil ik voor twee dingen aandacht vragen. De eerste plaats, dat een wonder van Jezus een teken is van zijn rijk. En dat kun je zien aan de genezing van deze ene man. Dat is het eerste. En tweede is van dat dit een belofte is voor allen, deze geschiedenis. Dus eerst aandacht voor de genezing van die ene man. Jezus is dus ergens in het noorden van Palestina. Nou, u kent dat gebied helaas een beetje beter de laatste weken, waar dus dat oorlogsgeweld plaatsvond. Zuid-Libanon, zo'n beetje. En daar brengen ze een dove man bij Jezus. Hij kan blijkbaar zelf niet komen, want er wordt echt gezegd dat hij gebracht wordt. Ze brachten hem. Dan moet ik ook denken aan Marcus 2, die prachtige geschiedenis van die verlamde die door zijn vier vrienden wordt gebracht bij Jezus. Nou, hier dus, deze man die heeft ook vrienden. Maar hij is er ook van afhankelijk. En dat is dus een van die punten van, je kunt bij wijze van spreken niet op eigen benen staan. Je hebt anderen nodig. En ze hebben ook een vraag bij Jezus, concreet, om deze man de hand op te leggen. Ze kennen Jezus, Marcus heeft er ook over verteld in het voorafgaande van zijn evangelie, dat Jezus zieken heeft genezen en dat Jezus dat ook wel eens doet door handoplegging. Ze verwachten wat van Jezus, nou dan ben je aan het goede adres, toch? Wat gaat Jezus nou doen? Zoals mensen reageren van er zijn er nog zoveel erger. En dat is natuurlijk ook vaak zo, dat er nog zoveel erger zijn. Maar dan luister je toch niet naar die ene mens. Hoe gaat Jezus nou om met dit leed waar hij mee geconfronteerd wordt? Jezus geneest. En daar mag u uit concluderen, in het koninkrijk van God kan doofheid niet bestaan. Dat is onbestaanbaar. Dat Jezus deze dove mens door die genezing weer plaatst in de gemeenschap met God en mensen. En ik hoop dat u in vers 33 en 34 opvalt dat Jezus die mens heel persoonlijk benadert. Ze staan hier oorspronkelijk staan een stuk of 7 werkwoorden. Jezus is hier actief bezig als de Zoon van God in de genezing van deze mens. Maar dat is heel persoonlijk gericht. Jezus doet het hier ook anders dan hij dat in andere genezingen doet. Hij spreekt hier, heel kenmerkend natuurlijk, niet een heleboel woorden. Stelt geen vragen aan die doven. Hij doet het anders. 1 woord spreekt hij maar. Maar in de eerste plaats neemt hij hem apart. Hij wil dus blijkbaar met die genezing niet een of andere spektakel opvoeren voor velen. Hij wil deze dove als enkeling genezen. Tweede plaats raakt hij de zieke organen aan. Jezus raakt wel eens meer mensen aan die ziek zijn. Denk aan melaatsen, dat is ook niet per ongeluk. Die uitgestotenen neemt hij ze op in de gemeenschap. Jezus is solidair. Maar hier raakt hij dus oren en tong aan. De oren die niet kunnen horen, de tong waarmee deze man niet gewoon kan spreken. Hij stopt vingers in de beide oren en hij raakt met zijn speeksel, spuwt misschien op zijn vinger en raakt daarmee zijn tong aan, de tong van die doof. En dan, dat is dus een hele persoonlijke benadering van deze dove. De volgende twee handelingen, dan zeg je, ja, Jezus is anders dan toverdokters. Jezus kijkt op naar de hemel en hij zucht. Nou, dat is voor die gebarentaal, als het ware, van Jezus is voor ons ook wel helder. Wat Jezus met dat opkijken naar de hemel bedoelt, hij vraagt God om hulp, hij bidt. Een gebedshouding zou je het kunnen noemen. Zoals Jezus dat ook wel vaker doet, God helpt toch. En hij zucht, en dan moet ik altijd denken, en want het is hetzelfde werkwoord als in Romeinen 8. Waar Paulus het heeft over de schepping die in nood is, die zucht. En de geest die zucht in die nood die er is. Die nood en die zucht tot God. Dus het is een diepe nood, zegt Jezus, Heer. Deze mens die niet kan horen en moeilijk kan spreken, dat is niet zomaar iets. Dat hoort niet bij Gods goede schepping. God help toch. En dan tenslotte spreekt hij het woord van genezing. Ephata, Aramees. En dat betekent wordt geopend. Je oren, je mond, je tong. En de man is genezen. Zijn oren worden geopend. Zijn tong is los. En zo zegt, vertelt Marcus dat hij spreekt normaal. Moet je bij een wonder van Jezus altijd meer zien dan alleen maar een lichamelijke genezing. Staat in een bredere context. En er zijn toch ook in deze geschiedenis al een paar aanwijzingen dat dit meer dan is dan het lichamelijke. Ook een jager die heeft, in de Bijbel heeft hij zijn dagboek ook al geschreven, al een bijzondere tekst in de Bijbel. Deze heeft hij daar ook in en dan zegt hij bijvoorbeeld, valt u het niet op dat er staat, wordt geopend in enkelvoud. Niet van twee, die man heeft toch twee oren? Ja, Jezus stopt in beide oren zijn vingers. Hij zegt, wordt geopend enkelvoud. Dat betekent dus, er zit een diepere laag in. Het gaat Jezus niet alleen maar om die oren. Het gaat Jezus om die mens. Word jij als mens geopend? Bij Jezus ben je meer dan alleen een verlamd been bijvoorbeeld. Wij typeren mensen wel eens met een ziek lichaamsdeel. Heel erg is dat. Alsof de mens niet meer is dan dat. Alsof een blinde niet meer is dan alleen dat hij niet kan zien, bijvoorbeeld. Bovendien, waar ik op mag wijzen, is Jezus die doet hier een aantal handelingen die in de medische zorg van die tijd ook wel gebruikelijk waren. Bijvoorbeeld met dat speeksel, dat deed men ook wel vaker, heb ik gelezen. Maar de handelingen hebben toch een wat andere inhoud gekregen. Betekent meer. De genezing van Jezus is bevrijding. Er staat letterlijk, en dat is helaas in onze MBV weggevallen, dat Jezus de banden van de tong losmaakt. De band van de tong maakt die los. En dat verwijst weer naar de verdieping. Daar wil Marcus mee zeggen, de machten hebben zich vergrepen hier aan de goede schepping van God. En die hebben deze mens tot een gebondene gemaakt. Hier in deze geschiedenis kom je het rijk van God tegen, zoals trouwens bij elk mens. Maar hier in deze geschiedenis kom je het rijk van God tegenover het rijk van het kwaad. En heel even wordt hier de hemel op aarde zichtbaar. U mag allemaal even kijken, als het ware, in de kijkdoos van de eeuwigheid. U heeft het dan allemaal gezien. En zo zal het nou worden. En zo gaat het eruit zien. Deze individuele mens wordt bevrijd van de boze machten. En zo reageert Jezus op het leed van deze individuele mens. In het koninkrijk van God kan dit niet bestaan. Zoals dat in de schrift ook staat, Jezus neemt onze ziekten op zich. Hij draagt die en ook deze mens is genezen. Maar dan het tweede wat ik in deze geschiedenis hoor, dat deze geschiedenis en wat Jezus hier doet ook een belofte is voor allen. Voor meer betekenis, en dat haal ik ook uit die woorden van de menigte die zeggen van als ze zien wat Jezus doet, zeggen ze wat hij doet is goed, tof. Herinnert ons aan de goede schepping van God, Genesis 1. God heeft in alles tof gemaakt en dat doet hij nu ook en Jezus herschept. Het is een herschepping wat Jezus doet in zijn bevrijding en verlossing. Dan verlost hij van de band van het kwaad. Nou, elk mens draagt de sporen van het kwaad. Dat moeten wij niet bij een aantal neerleggen. Ik wil graag dat u dat meeneemt. De een heeft soms een zwaarder pak te dragen dan de ander. Dat is zo. Je begrijpt het soms niet. En soms lijkt de last van de een eigenlijk op niets wat een ander te dragen heeft. En dan zeg je, nee, wat van mij, dat betekent eigenlijk niks meer. Als ik dat van hem, van haar zie. Maar ieder heeft de sporen van het kwaad in zijn leven, lichamelijk, geestelijk. Zwaar en minder zwaar. En de belofte in deze geschiedenis is van zo blijft het dus niet. Er is leed genoeg in ons persoonlijke leven. U kent daar het nodige van, denk ik. Zo blijft het dus niet. U kent genoeg leed, denk ik ook in deze wereld. Zo blijft het dus niet. Jezus kwam om te verlossen. Kijk maar naar deze dove. Hij was gebonden. Hij had maar weinig medemensen meer in zijn leven. Een paar vrienden, ja. Maar met wie hij gewoon kon communiceren zoals God dat bedoelt. Jezus verlost. Hij herstelt de schepping en die mens. Hij kan communiceren met God en met mensen. De omgang met God, de omgang met mensen. God maakt ons stukken leven heel. Wat betekent nou een genezing in de Bijbel? Daar kom ik misschien wel bij een van de moeilijkste dingen om daar in onze gebrokenheid mee om te gaan. God geneest hier en daar. Dominee van de Brink die reageerde vanmorgen in de kerk op deze geschiedenis van, ik had wel naar voren willen komen om ook nog, u kent Dominee van de Brink. Had wel naar voren willen komen en een verhaal willen vertellen over wat er vroeger op Effata gebeurd is, had hij van zijn vader gehoord. Had iemand een nacht met jongeren van 16 jaar gebeden, totdat ze allemaal van de doofheid genezen zouden zijn. Hij zegt, we hadden tijden nodig om die jongeren van die wonden bij te laten komen. Want dat gebeurt niet. Er zijn wonderen, maar niet iedereen wordt genezen. Soms blijft ook heel pijnlijk op ons, na ons gebed, het kwaad in de wereld. Soms blijven mensen een leven lang met een zware handicap gaan. En daar heb ik geen woorden voor. En verklaart u het alstublieft ook niet normaal, want het is nou eenmaal zo. Nee, dat is een dissonant in Gods schepping. Maar het andere is ook, Jezus herstelt het leven en hij zal het herstellen. Dat staat voor mij even vierkant overeind. Dit wonder is de genezing van één mens, maar het is ook een teken van wat er later zal gebeuren. Wat er straks voor iedereen zal zijn. De belofte van alle dingen maak ik nieuw. En dan heel het lichaam. Dat lichamelijke, dat is niet een extraatje wat Jezus er hier en daar nog eventjes bij doet. Dat hoort bij het heil. Daarom vind ik dat van Jesaja 35 ook zo mooi. Dat is bevrijding uit en terugkeer uit de ballingschap. Dus de bevrijding van God. Ook de vergeving van het kwaad waarom men naar de ballingschap toe moest. Maar ook blinden gaan zien, doven horen, lammen springen. De bevrijding van God is totaal. Dat is compleet, hoort erbij, hangt er niet even bij het lichamelijke. Jezus neemt onze ziekten op zich. Jezus identificeert zich met zieken. Ik wees u al op de melaatsen die Jezus aanraakt. Waar iedereen met een boog omheen loopt, die raakt hij aan. En zo neemt Jezus alles van ons leven op zich, inclusief onze schuld en zonde. En welke nood er ook maar is, bevrijding komt van hem en die is echt waar. En daarvan is dit wonder een teken. Bovendien, een teken is in de Bijbel wil ook dit zeggen van, als iets een teken genoemd wordt, je moet niet alleen maar naar die genezing op zichzelf kijken,
Of dan moet u niet bij stil blijven staan. U moet verder kijken van wie doet dit. En wat zegt dit van de persoon die dit doet? Dat zegt van Jezus dat hij de Zoon van God is, de Messias. God is hier zelf aan het werk. In het wonder gaat het om wat Jezus zelf doet. Dat u hem leert kennen. Dat hij, en wat hij zal doen. Er is geloof voor nodig. Akkoord. Om verder te kijken dan die genezing. En dat je bij Jezus uitkomt. En dat doen die mensen daaromheen in ieder geval. Die zeggen, alles wat hij doet is goed, is tof. Ze herkennen Gods, dit is typisch Gods werken. Zo doet God dat altijd. Dat maakt het heel. Doet alles goed, tof. Wonderen willen ons geloof versterken, willen ook ons geloof wekken. Dat je het volhoudt, ook als verbetering van je gezondheid uitblijft. De schepping wordt hersteld en door het geloof herkennen deze mensen Jezus als de Messias op dit moment. En dit is toch beloofd? De doven zullen toch horen en de stommen zullen toch gaan spreken? Nou, ik hoop dat u dat ook ziet, dat jij dat ook ziet. Dat is de bedoeling, dat je zicht krijgt op Jezus, wie hij is en wat hij doet. Wat verwachten we van Jezus? Dat hij iedereen beter maakt? Nog voordat zijn koninkrijk komt, dat staat nergens in de Bijbel. De mensen die Jezus heeft genezen zijn later weer gestorven. Ik noem het maar zo, die genezing is ja, zeg maar tijdelijk, als u goed begrijpt wat ik bedoel. Voor die tijd, later zullen die mensen weer aan misschien hetzelfde of aan iets anders overlijden. Jezus is ook terughoudend met wonderen en genezingen. Tuurlijk, het doet er ontzettend veel. En ik wou dat ik het meemaakte allemaal. Maar hij is terughoudend. Hij doet het soms ook niet. Van Jezus mag je verwachten dat hij alles nieuw maakt. In het nieuwe koninkrijk van God. En dan is de redding totaal. Hij vergeeft zonden. Mag ik een paar dingen, de aspecten ervan opnoemen? Hij vergeeft zonden. Hij neemt onze schuld tegenover God op zich. Nota bene. Bevrijding. Hij geneest ons van onze handicap. We krijgen een gaaf lichaam. Hij maakt vrede tussen de volken. En om nog iets te noemen, hij maakt onze leefwereld gaaf. Hij herstelt de relaties die zo kapot gaan in ons leven. Met andere woorden, redding van alles. Niets uitgezonderd. Bevrijding. Wat moeten wij daarmee vandaag de dag? Nou mag ik een paar dingen noemen, dat zal wel veel te weinig zijn, maar als u ziekte en pijn tegenkomt, wen er nooit aan. Want het hoort niet bij de goede schepping van God. Praat het nooit goed. Zoek genezing. Zorg goed voor je lichaam, ook met de medische kennis die er is. Bid erbij. Vraag om Gods zorg, bid om genezing. Ik geloof ook, en daar zal ik maar één zin aan wijden, dat wij in de kerk meer moeten doen aan dienst van gebed en dienst van genezing. Geloof ik ook. Praat het lijden van de mensen of het lijden van de schepping nergens tot normaal. Verslaafde mensen, dat is nooit de bedoeling van God geweest. Kapotte relaties, God wil het echt anders. Vereenzaamde mensen, dat klopt niet. Enzovoort, enzovoort. Hoe ik dat weet? Jezus, de Zoon van God, kwam in deze wereld. Hij herstelde zoveel. Niet alles, maar verschrikkelijk veel. Hier en daar genas hij mensen. Hij troostte in verdriet. Mensen die honger hadden, gaf hij brood. Hij heeft een paar mensen uit de dood opgewekt. Ik geloof dat we het van 3 weten. Ging zelf aan het kruis om ons echt te bevrijden in plaats van ons. En hij gaat in het komende rijk van God mensen echt verlossen. Daarvan zijn wonderen tekenen. Daarvan is de opstanding van Jezus een garantie. Mensen die nu niet kunnen praten, hebben dan het hoogste woord. Mensen die nu niet kunnen horen, zullen zonder hulpmiddel zelfs ons fluisteren verstaan. Mensen die nu niet kunnen lopen, die zullen bij wijze van spreken de marathon lopen.
Mensen van wie de gedachten niet zo op een rij staan, of hoe je dat ook wil noemen, zijn dan geheelde mensen. En daarom die wonderen af en toe, hier en daar in het evangelie, ook af en toe, hier en daar in onze tijd. Jezus geeft u met die wonderen in de Bijbel een kijkje in de hemel. Dan krijgt iedereen nieuw leven. Ik hoop dat jij daar zin in krijgt. Ik heb er zin in de nieuwe wereld van God. Jezus maakt ons leven nieuw. Hij is zelf de nieuwe mens, de nieuwe Adam. En ook wij zullen nieuw worden. Op onze beurt. Hij gaat voor ons uit. Amen. Wordt nu gecollecteerd. Ja. We willen samen God danken en bidden. Wij komen tot u, Heer in de hemel, en we bidden u of u onze ogen steeds weer wilt openen voor wat u geeft, wie u bent, dat we het zicht op u steeds weer helder krijgen. Wil met uw geest in ons leven werken, zodat niet al die wolken die ervoor zijn, daar blijven, maar dat we weten wie u bent, uw grootheid, dat we daar steeds meer van leren, zodat wij u ook prijzen, dienen zoals u bent. Wij danken u dat wij uw woorden mogen horen, zoals op een dag van deze, als deze, dat we daardoor geleid worden, bidden wij u, daardoor gebouwd worden, dat we morgen daar weer mee verder kunnen, deze week kunnen leven, zonder alles van deze zondag achter ons te laten. Wij bidden u dat wij ook in verbondenheid niet alleen met u, maar ook met elkaar door deze wereld gaan. Dat we de band met de gemeente morgen en overmorgen ook nog merken en daarvan weten en daarin leven. In die gemeenschap. Dat we mogen communiceren met u, mogen spreken tegen u en weten dat u tot ons spreekt. En dat ons spreken tot u altijd antwoorden is. Maar dat we ook met elkaar mogen omgaan. Dat de omgang met u, de vertrouwelijke omgang met u er mag zijn. Maar ook met elkaar. Dat we elkaar horen en verstaan, soms met een half woord al, maar soms ook met hele zinnen. Dat we elkaar begrijpen en weten wat we bedoelen. Dat we het leven delen, ook via de communicatie. Wij bidden u, Heere God, geef dat we zo ook uw gemeente zijn in deze wereld. Dat we zoiets van dat herstel van relaties mogen meemaken, beleven en daarvan iets proeven van het moet nog veel mooier zijn, het moet nog veel mooier worden. Maar Heer, geef ons daar iets van, dat uw geest daarin werkt. Want Heere God, we hebben zomaar misverstanden. En we verstaan elkaar ook zomaar mis, we verstaan u ook zomaar mis. Werk met uw geest, zodat dat opgeruimd wordt. En we altijd weer bereid zijn om opnieuw te horen. Dat er geen hoogmoed in ons is. Maar nederigheid om te willen horen, verstaan wat u bedoelt en wat de ander bedoelt. Wilt u ons helpen, Heere God, goed met elkaar om te gaan. Goed met elkaar ook in het lijden, in het leed, in het ziek zijn. Wilt u ons bouwen daarin, wijs maken. Dat we elkaar niet in de hoek zetten daarmee. Dat we het samen, voor zover als dat samen kunnen, dragen. Dat we elkaar helpen, dat er gebed is, hulp, aandacht en zorg. En dat we genezing zoeken, gelovend in uw kracht. En wanneer dat niet komt, Heere God, als dat duidelijk wordt, dat we dan de weg weten van in uw kracht leven, in uw kracht verder gaan. Met het zicht op uw nieuwe rijk. En dat dat een kracht is om elke dag te leven, als we vallen weer opstaan en verder te gaan. Zegen ons, Heere God, en zegen al de mensen die lijden. Zegen ook mensen die zorgen voor mensen die lijden. Wees met mensen in de gezondheidszorg, met artsen, met verpleegkundigen, met verzorgenden, met therapeuten. Ook met de geestelijke verzorgers in de gezondheidszorg. Dat ze in gesprek komen, dat ze ook in gebed mogen komen, waar dat kan. En zo alles bij u kunnen brengen. Heer, wij bidden u zo om uw zorg voor ons samen. Ook voor de mensen die lijden in onze wereld, dat er zorg mag zijn. Voor de mensen die misschien helemaal vergeten en eenzaam zijn. Wij bidden u dat we in de gemeente, in uw kerk, het anders meemaken. Zoals u het bedoelt. En daar hebben we steeds weer uw leiding bij nodig. Daar vragen we u om. Zegen ons, Heere God, in onze situatie, plaats in deze wereld. Als uw gemeente, dat we getuigen mogen zijn van uw woord en van het werken van Jezus Christus en het komende rijk. Wij bidden u, Heere God, of u dat rijk wil doen komen. Doe ons daarnaar verlangen, naar uitzien en in dat verlangen ook onze weg verder gaan. Daar bidden wij u samen om. In de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan nu zingend ons geloof belijden. Thank you. Gemeente, wij mogen heen gaan in vrede, ons hart tot God verheffen en zijn zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.
Thank you.